Hij gaat heel deftig zitten. Mannen en broeders, ik heb 3 afkondigingen. Voorstellen om met elkaar te zingen Psalm 33, het 6e en het 10e vers. Maar de alto's wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft alto's kracht. En het 10e zijn machtige arm beschermt de vromen. 6 en 10 van Psalm 33. Laten wij nu samen bidden. trouwe God. Wij mogen ons onderwinden om tot u te naderen. Zo immers drukte Abraham zich uit toen hij zijn pleidooi begon voor de stad die gij ging verderven. Wij zijn ook maar stof en as. En het kan geen kwaad dat wij daar telkens opnieuw een diepe indruk van ontvangen, als een geneesmiddel tegen onze hoogmoed die ons aankleeft. En dat wij ook onze positie tegenover u kennen. Hoezeer gij ons ook begenadigt, wij blijven altijd mens en gij zijt en gij blijft God. Wij danken u voor die weg die gij geopend hebt, dat in Christus uw Zoon mensen van stof en as, zondaren tot u mogen komen. Een weg die wij niet hebben uitgedacht, maar die gij hebt geschonken en geopenbaard. We danken u dat wij opnieuw hier bij elkaar mogen zijn, in de voortzetting van onze conferentie. En daarin, Heere, danken wij u voor het vele goede wat gij ons bereid hebt in deze dagen dat wij hier bij elkander zijn. Heere, laten wij het voorrecht beseffen dat ons in vrijheid deze dingen geschonken zijn. En geef dat we er ook een stille zegen uit meenemen wanneer de thuisreis weer aankomt en de arbeid in de gemeente ons weer gaat roepen, met alle beslommeringen en zorgen wellicht. Wij zijn zo vaak in groot gevaar om de vreugden van de arbeid te vergeten, uw zegeningen over het hoofd te zien. Heere, geef dat wij, buigend voor u, uw trouw leren bewonderen. En de verwondering mogen ook ons telkens opnieuw geschonken worden, dat gij ons hebben wilt. Dat gij onszelf hebben wilt als zondig mens. En bovendien dat gij ons hebben wilt in uw dienst en dat gij ons houden wilt in uw dienst, dat gij ons niet afdankt. Want dat verdienen wij zo vaak. Geef ons ook, Heere, een goed uur deze middag. Ook onze broeder Ruigrok, als hij het onderwerp voor ons gaat inleiden. Een teer onderwerp. En geef hem veel van uw geest, opdat hij met innerlijke vreugde en ootmoed, gebonden aan u en uw woord, ons vanmiddag dienen mag met wat hij heeft overdacht en opgesteld. Heere, gedenk hem, gedenk ons en schenk ons wat we nodig hebben. Wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. Broeders, het onderwerp dat nu voor ligt, levenslot en levensleiding, zou eigenlijk in de conferentie van vorig jaar behandeld zijn door dominee Riedijk. Dat heeft ons, denk ik, heel veel te zeggen dat vanmiddag iemand anders eigenlijk zijn plaats inneemt, dominee Ruigrok. Het bepaalt ons ook bij de vergankelijkheid, het is reeds gememoreerd bij de opening van de conferentie. Hij heeft deze taak niet meer kunnen vervullen. Onze gedachten gaan nog eens ook naar hem uit en naar de zijnen. En ik wens broeder Ruigrok heel veel sterkte bij hetgeen wat hij tot ons gaat zeggen.
Ter inleiding op de lezing wil ik allereerst enkele verzen met u lezen uit Spreuken 16. Spreuken 16. De mens heeft schikkingen des harten, maar het antwoord der tong is van de Heere. Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen, maar de Heere weegt de geesten. Wentel uw werken op de Heere, en uw gedachten zullen bevestigd worden. De Heere heeft alles gewrocht om zijn zelfs wil, ja ook de goddeloze tot de dag des kwaads. Al wie hoog is van hart, is de Heere een gruwel. Hand aan hand zal hij niet onschuldig zijn. Door goedertierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend. En door de vreze des Heere wijkt men af van het kwade. Als iemands wegen de Heere behagen, zo zal hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. Beter is een weinig met gerechtigheid dan de veelheid der inkomsten zonder recht. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. Waarzegging is op de lippen van de koning, zijn mond zal niet overtreden in het gericht. Een rechte waag en weegschaal zijn des Heere, alle weegstenen van de zak zijn zijn werk. Het is der koningen gruwel goddeloosheid te doen, want door gerechtigheid wordt de troon bevestigd. De lippen der gerechtigheid zijn het welgevallen der koningen, en elk een van hen zal liefhebben die rechte dingen spreekt. De grimmigheid van de koning is als de bodem van de dood, maar een wijs man zal die verzoenen. In het licht van des konings aangezicht is leven, en zijn welgevallen is als een wolk van de spaderegen. Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud, en uitnemender verstand te bekomen dan zilver. De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken. Hij behoedt zijn ziel die zijn weg bewaart. Hoovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor de val. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hoovaardigen. Die op het woord verstandig let, zal het goede vinden, en die op de Heere vertrouwt, is welgelukzalig. De wijze van hart zal verstandig genoemd worden, en de zoetheid der lippen zal de lering vermeerderen. Het verstand van degene die het bezitten is een springader des levens, maar de tucht der dwazen is wijsheid. Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen de lering vermeerderen. Lieflijke redenen zijn een honingraad, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van die zijn wegen des doods. De ziel van de arbeidzame arbeidt voor zichzelf, want zijn mond buigt zich voor hem. Een Belials man graaft kwaad, en op zijn lippen is als brandend vuur. Een verkeerd man zal krakeel inwerpen, en een oorblazer scheidt de voornaamste vriend. Een man van geweld verlokt zijn naaste, en hij leidt hem in een weg die niet goed is. Hij sluit zijn ogen om verkeerdheden te bedenken. Zijn lippen bijtende volbrengt hij het kwaad. De grijsheid is een sierlijke kroon. Zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. De langmoedige is beter dan de sterke, en die heerst over zijn geest dan die een stad inneemt. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Heere. Tot zover. Broeders, wanneer we ons vanmiddag samen bezinnen op het thema levenslot en levensleiding, dan komt ons het schriftwoord voor de geest dat we ook zojuist samen hebben gelezen. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. Een woord dat voelt u, dat meteen de kern van ons betoog raakt. Het laat ons zien, levenslot en levensleiding rusten beiden in Gods hand. Een voorbeeld. Het is juli 1536. In een logement te Genève zitten twee mannen tegenover elkaar. De ene is Willem Farel, de vurige hervormer die aan het hoofd staat van Christus Kerk te Genève. De ander nog slechts een jonge man, een wat teruggetrokken figuur op doorreis naar het Straatsburgse. Het lag aanvankelijk helemaal niet in zijn bedoeling om Genève aan te doen, maar oorlogsgevaar noodzaakte hem daartoe. En langer dan één nacht wil hij absoluut niet in de Zwitserse stad blijven, want hij wil zich voor studie en schriftonderzoek terugtrekken in Straatsburg. Deze jonge man is niemand minder dan Johannes Calvijn. En het is niet zomaar dat Farel hem opzoekt. Nee, hij is met een zeer speciale missie naar hem toegekomen. Hij wil namelijk dat Calvijn in Genève zal blijven en daar samen met hem Christuskerk zal dienen. Echter, de dan nog pas 27-jarige Calvijn is daar helemaal niet van gediend. Hij wil doorreizen naar Straatsburg. Maar bovenal, hij wil niet in de frontlinie staan. Hij wil studeren en op de achtergrond blijven. En zo mogelijk met zijn geschriften de kerk van de reformatie dienen. Daar hebt u het, de mens overdenkt zijn weg. En hoe meer Farel aandringt, hoe meer Calvijn terugdeinst. Hij is geenszins genegen deze roeping te aanvaarden. Dan echter staat Farel op. En vol heilige toorn roept hij, zoals Calvijn ons dat later zelf schriftelijk heeft meegedeeld, en ik verklaar u in de naam van de Almachtige God, uw studieën zijn een voorwendsel. Indien geweigert u met ons aan dit werk des Heren te geven, God zal u vervloeken, want gij zoekt uzelf en niet Christus. U bemerkt een woord met een immense lading. Echter deze pijl, gedoopt in de vuurgloed van Gods geest, treft doel. Door dit profetische woord overwonnen, besluit Calvijn in Genève te blijven en dat niet, zoals hij later zelf schrijft, omdat mij een raad of een vermaning was toegediend. Als wel door een schrikwekkende bezwering, alsof God zelf uit de hoge zijn hand over mij had uitgestrekt om mij vast te houden. God greep op krachtige wijze in het leven van deze dienaar van hem in. Waarom? Omdat hij andere plannen had met Calvijn. Hij plaatste hem op zijn tijd en op zijn wijze midden in de frontlinies van zijn kerk met, zoals bekend, een geweldig rijke zegen en vrucht. We doen in dit voorbeeld uit het leven van Calvijn hebt u nu ons thema ten voeten uit levenslot en levensleiding. De Heere alleen weet wat wijs en goed is. Hoe zijn knechten het meest van nut zijn voor zijn kerk en daarom de mens overdenkt zijn weg. Maar de Heere bestuurt zijn gang. En broeders, nu zijn wij geen Calvijn En nu zullen we even min op dezelfde wijze als deze reformator tot onze dienst zijn geroepen en tot onze gemeente zijn gezonden. Echter ook van ons geldt, als het goed is, niemand neemt zichzelf die eer aan. Maar alleen hij die door God geroepen wordt. Dat betekent dat het ook, als het recht ligt, vanmiddag diep in ons hart zal staan ingeschreven. Mijn levenslot en mijn levensleiding rusten niet in mijn hand, maar in de zijne. Bij de bezinning op ons onderwerp hebben we dan ook niet te beginnen bij onszelf, maar bij God. Bij Hem die boven alles staat. Bij Hem in wiens hand ons aller leven rust. Die door Mozes is genoemd de God der geesten van alle vlees. Bij Hem dienen we te beginnen, want Hij is God. De God uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn. De God die alle ding regeert naar de raad van zijn wil. En die bij monden van Jesaja heeft gesproken. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Met andere woorden, achter alles wat er op deze aarde geschiet, steekt ten diepste zijn plan. Zijn raad. Zijn welbehagen. Dat geldt de wijze waarop hij zijn schepping in het aanzijn heeft geroepen. Dat geldt evenzo voor de wijze waarop hij zijn schepping onderhoudt en regeert. Dat geldt ook voor dat machtige werk van de herschepping. Niets in het werken van God is aan het toeval of de willekeur van ons mensen overgelaten. Oh nee, want dat moest er dan van worden. Maar alles ligt vast in Hem. In zijn raad. In zijn welbehagen. In dat machtige heilsplan dat Hij zich in Christus heeft voorgenomen. Hij alleen zit op de troon. Hij alleen regeert. En kijk wat nu geldt voor die grote verbanden van Gods werk. Dat geldt ook voor die kleine verbanden van ons persoonlijk leven. Uw en mijn levenslot is niet onderworpen aan de grillen van de natuur. Is evenmin afhankelijk van dat wat andere mensen met ons doen, maar rust in zijn hand alleen. David beleidt het. Mijn gebeente was voor u niet verborgen, als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien en dan komt het, en al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Of zoals de berijming van Psalm 139 dat zo uitermate schoon onder woorden brengt. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Broeders, als je daar een ogenblik over nadenkt, dat is een duizelingwekkende gedachte. Eer iets van mij begon te leven. Met andere woorden, toen ik er nog niet was, nog niet kon denken, nog niet kon spreken, nog niet kon handelen, toen was ik toch reeds in Gods gedachten. Reeds toen heeft God mijn levensplan opgemaakt. Denk het u in vanmiddag, uw en mijn levensplan door God zelf ontworpen, en dat reeds in de stilte der eeuwigheid. Het bestek van uw en mijn levenslot en levensleiding reeds toen opgemaakt, door God zelf vastgesteld en bepaald. Wel nu, u voelt daar vloeit nogal het een en ander uit voort, een paar lijnen. Dat betekent allereerst dat wij dus niet zelf het moment hebben uitgekozen waarop we werden geboren. Laat staan de dag, of het jaar, of de eeuw waarin dat geschiedde. Nee, God koos dat voor ons uit. Vervolgens, wij hebben ook onze ouders niet gekozen. evenmin het geslacht waaruit we stammen en het milieu waarin we groot werden en de tijdsomstandigheden die daarmee samenhingen. Nee, dat alles koos God voor ons uit. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Misschien was u graag in een andere tijd groot geworden. In de tijd van de eerste christengemeente. Of ten tijde van de reformatie. Of ten tijde van de grote opwekkingsbewegingen in Schotland en Engeland. Tijden waarnaar we soms met heimwee terugverlangen. En waarvan we soms tegen elkaar zeggen, wat was ik er graag bij geweest. Of wat had ik dat graag meegemaakt. Of er middenin gestaan. Of wat had ik graag het onderwijs genoten van mannen als een Luther en een Calvijn. Of gezeten onder de prediking van een Whitfield of een McTiernan. Nochtans, God deed u in zijn wijsheid in deze eeuw geboren worden. En plaatste u in deze tijd. Met zijn geestelijke kaalslag. Met zijn kerkelijke misère. Met de spanningen van het SOW-proces. Met zijn immense ontworteling en verwarring. Zowel op politiek als geestelijk terrein. Misschien zijn we opgegroeid in een godvruchtig gezin en hebben we, om het zomaar te zeggen, de vrezen des Heren met de moedermelk ingedronken. Als een David, die mocht belijden, zij wierp mij reeds op u in barensmarten. Wat een voorrecht. Maar misschien was het totaal anders. En zijn we opgegroeid in een door en door werelds milieu waarin met God en zijn woord en zijn dienst en zijn dag niet werd gerekend. En zijn we er als door een wonder van Gods genade uitgehaald en gezet op de weg ten leven. Maar broeders, hoe uw en mijn achtergrond ook is. In welk gezin we ook zijn groot geworden. In welk milieu, tegen welke maatschappelijke of kerkelijke achtergrond ook. Het was God. Die het in zijn raad al zo bepaalde. En het in zijn wijsheid al zo goed dacht. En dat geldt niet alleen de tijd en de wording van ons leven, maar ook onze verdere opwas en opvoeding. De opvoeding die we thuis kregen. Het onderwijs in school en kerk. De leermeesters die van invloed zijn geweest op onze vorming. Of, en dat kan ook, die misschien juist niet van invloed zijn geweest op onze vorming, dat u het zegt, wat heb ik nou eigenlijk aan dat onderwijs gehad? Het had zoveel anders en beter gekund. Toch geldt, bij alle verantwoordelijkheid die wij mensen hebben en waar God ons ook voor de volle 100% tot het laatste toe op zal blijven aanspreken, toch geldt ook van al die dingen. Het was God die u daar plaatste. En u daar vormde. En dat de beste kweekschool achtte om u te roepen, te bekwamen tot zijn dienst. We hadden het misschien liever anders gezien. Nochtans, de wijze God achtte het zo het beste. En broeders, dat geldt niet alleen de wijze waarop God ons heeft, waar God ons heeft geplaatst. Dat geldt niet minder ook voor de wijze waarop God ons persoonlijk voor zich en voor zijn dienst heeft ingewonnen. Als ook voor de wijze waarop u geroepen bent tot het ambt. Dat kan geschied zijn langs allerlei wegen en via allerlei middelen. Nochtans, het is alles geschied als het goed is tenminste en we ons niet eigenmachtig hebben binnengedrongen en tot het ambt hebben opgeworpen. Het is alles geschied niet op uw tijd en op uw wijze, niet naar uw goeddunken, maar naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Door God uitgedacht, door God bepaald. Hij is de soevereine, hij alleen weet wat wijs en goed is en hij neemt alles op in zijn weg met ons en stelt dat dienstbaar aan de plannen die hij met ons leven heeft. De Bijbel gebruikt daar dat prachtige beeld voor van de pottenbakker en het leem. Hij de pottenbakker. Wij het leem. Een beeld dat het absolute beschikkingsrecht van God over ons leven aangeeft. Zoals we dat lezen in Paulus' brief aan de Romeinen, heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter oneer. We kunnen ook denken aan datgene wat hij bij monden van Jeremia spreekt, ziet gelijk leem in de hand van de pottenbakker, alzo zijt gij in mijn hand, o huis van Israël. Wel nu, ook van de pottenbakker geldt, de aardse pottenbakker. Niet één pottenbakker slaat zomaar aan het werk. Integendeel, hij heeft de vorm van het vaatwerk dat hij gaat maken reeds in zijn hoofd, nog voordat hij voor zijn draaischijf zit en met zijn vingers het leem gaat bewerken. Elke lijn, elke ronding, elke afmeting staat hem reeds voor de geest. Hij weet precies met welk doel hij dat betreffende vat zal maken. En wat de toekomstige bestemming ervan zal zijn. En hij weet ook hoe het leem te bewerken wil het aan zijn doel beantwoorden. Dan nu, in de verhouding tussen God en ons mensen liggen de dingen niet anders. Integendeel, hij is de pottenbakker. En wij het leem. Voor u en mij een uiterst verootmoedigend beeld, want wat is leem? Leem is niets. Het heeft op zich niets aantrekkelijks. In vergelijking met goud of zilver is het eigenlijk van nul en geenerlei waarde. Leem, dat zijn wij. Dat zet ons op onze plaats, stof en as. Zeker, we zijn goed uit Gods handen voortgekomen. Gekroond met eer en heerlijkheid. Iets van de heerlijkheid Gods lag over ons leven in de morgenstond van de schepping. Kroonjuwelen. Door hem geschapen. Maar we zijn diep gevallen. Al onze heerlijkheid kwijtgeraakt. Door en door aangetast door de zonde. Van nature onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Waard om weggeworpen te worden. Om als ten enenmale onnut en onooglijk geworpen te worden. In de buitenste duisternis. Met eerbied gesproken. De eeuwige God had ten volle het recht om te zeggen. Wat moet ik daar nu mee beginnen? Leem. Dat zijn wij, door en door aangetast door de zonde en van nature kinderen des Satans. Maar nu dat wonder, dat de hemelse pottenbakker toch dat waardeloze leem op zijn draaischijf wil leggen en het onder zijn scheppende en vormende handen wil maken tot iets nieuws, tot vaatwerk, dat dienst mag doen in zijn koninkrijk. Broeders, dat is zulk een oneindig groot wonder, dat ons dat van meet af wel mag leren. Om alles wat de Heere met ons doet, goed te keuren. Hij had u weg kunnen werpen. Hij had u en mij met anderen kunnen laten in onze val en verlorenheid. Ons kunnen laten in onze zelfgekozen opstand en verblinding en duisternis. Maar dat hij nu in zijn vrijmachtige genade zich nochtans met dat leem van ons leven wilde inlaten. Mij wilde opnemen uit die ruisende kuil en uit dat modderige slijk. Om het onder zijn scheppende handen te formeren naar zijn wil. O, dat mag toch in ons leven wel reden zijn tot diepe verwondering en aanbidding, want dat is nu genade. Pure, vrijmachtige ontferming. Met het oog daarop blijft er toch maar één belijdenis over. Hij de pottenbakker, wij het leem. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En broeders, we zagen reeds, daarin gaat God nu zijn eigen weg met een ieder van ons. Want de hemelse pottenbakker weet precies hoe hij het leem van ons leven moet behandelen. Om het in de gewenste vorm te krijgen. En het geschikt te maken voor het doel dat hij heeft uitgedacht. Wat moet de aardse pottenbakker doen om het leem in de gewenste vorm te krijgen? Wel, het leem moet gekneed. Stukken leem moeten er afgeknepen worden. Vuil moet uit het leem worden verwijderd. Steentjes en rommel en troep. En door het gebruik van duimen en vingers en handpalmen moet het zijn vorm en zijn rondingen krijgen. Soms is een zachte vingerdruk nodig. Dan weer een scherpe nagel. Dan moet hier iets weg. Dan weer daar. Maar in grote wijsheid, teerheid en beslistheid gaat de pottenbakker voort met zijn werk. Wel nu precies zo gaat ook de hemelse pottenbakker te werk. Want ook het leem van ons leven moet gekneed. Allerlei troep dat de pottenbakker bij het formeren in de weg staat moet verwijderd. Onze hoogmoed, onze eigen gerechtigheid, de inbeeldingen van ons hart, kortom al dat stugge, dat harde, dat onbuigzame in ons moet verwijderd worden. Wij moeten tot niets worden. En Christus tot alles, al het onze eraf en eraan. Opdat Christus alles voor ons zij en het ook van ons mag gelden wat Paulus beleed. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En laten we maar eerlijk zijn, wat heeft de pottenbakker er een werk aan om ons daar te brengen. Ons af te brengen van onszelf en van al onze eigen wegen. En ons te brengen aan Christus' voeten en ons over te planten in hem. En toch, dat is nu de onmisbare voorwaarde. Willen we werkelijk een vat ter ere zijn in het koninkrijk Gods, werkelijk bruikbaar en dienstbaar voor de eer van zijn naam en voor de voortgang van zijn werk. Want we kunnen van alles en nog wat zijn en ons van alles en nog wat inbeelden en bij wijze van spreken een zeer vooraanstaande positie bekleden in het geheel van de kerk. Maar als daar niet is de waarachtige geloofsgemeenschap met hem, het in hem zijn en het uit hem leven, dan is het alles niets. Dan zijn we slechts een vat ter onere, een vat dat misschien wel een ogenblik een plaats inneemt in het koninklijk paleis, maar wat straks uit het koninkrijk zal worden verwijderd en zal worden weggeworpen. En met het oog op die huiveringwekkende werkelijkheid mogen we het wel gedurig bidden. Heere, neemt u dan dat leem van mijn leven. Neem mijn leven. En laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Levenslot en levensleiding. O, waar de hemelse pottenbakker het leem van ons leven in zijn handen neemt, daar maakt hij u en mij tot niets. Maar hij maakt Christus alles voor ons, zodat we maar één roem, één hoop, één toevlucht, één gerechtigheid over hebben. Christus en Christus alleen. Want alleen vanuit hem, vanuit de waarachtige levensgemeenschap met Christus, kan ons leven een vat zijn ter ere van zijn naam. En van daaruit komt dan ook de vraag naar ons toe, ben ik in hem? Is hij mij werkelijk alles geworden? Ben ik van al mijn gronden en van al mijn gerechtigheden afgebracht? En heb ik het geleerd, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, alleen vanuit hem, een vat ter ere. Maar dan ook verder. Dat God nou in zichzelf onnut leem niet alleen roept tot de gemeenschap met zijn zoon, maar van daaruit ook wil roepen tot zijn dienst. Zoals dat van Paulus getuigd mocht worden nadat hij op weg naar Damascus was stilgezet, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Wat een genade. Wat een voorrecht. In diepe verwondering getuigt de apostel daarvan aan de gemeente van Efeze, als die zegt: mij de allerminste van al de heiligen. Leem. Onnut leem in zichzelf. Is deze genade gegeven. Deze genade. Dit voorrecht. Deze beweldadiging. Deze rijkdom. Om onder de heidenen, door het evangelie te verkondigen, de onaspeurlijke rijkdom van Christus. Geroepen tot de gemeenschap met Christus. Maar van daaruit geroepen tot een bijzondere plaats in zijn dienst. Levenslot en levensleiding. Ja, maar die bijzondere genade, dat betekent ook weer extra arbeid van de pottenbakker aan ons leven. We zagen reeds de roeping tot het ambt, het uitgezonden worden in zijn dienst, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, het geschiet alles naar de bepaalde raad en voorkennis Gods, naar het bestek dat hij van eeuwigheid af heeft gemaakt. En hoe hij u vormt, en hoe de hemelse pottenbakker daarin met u handelt, dat heeft alles te maken met de taak, de plaats, de roeping die God voor ons heeft weggelegd. Dat werk van de pottenbakker is dan ook oneindig rijk geschakeerd, want we hebben niet alle dezelfde roeping. Worden ook niet allen voor dezelfde moeilijkheden geplaatst. Het is een grote verscheidenheid en een grote geschakeerdheid. Sommigen staan midden in de frontlinies, op de breuklijnen van culturen en tijden. Jesaja werd geboren in een tijd waarin het oordeel Gods rommelde. Nochtans mocht hij de rijkste heilsprofetieën verkondigen. Jeremia leefde in een tijd van afbraak, waarbij de Heere het sprak: wat ik gebouwd heb, breek ik af. En hoe heeft ook deze man Gods eronder gekreund? Daniel diende tot in de uiterste grijsheid van zijn leven aan het hof van Babel. Ezra en Nehemia mochten het herstel van Jeruzalem en van de tempel meemaken. Johannes de Doper werd verwaard om voorloper van Christus te zijn, maar kwam om door het zwaard. Terwijl de apostelen mochten ingaan tot de oogst van hun meester. Wat een verschil. Wat een onderscheid. Ook vandaag. Hij zendt zijn dienaren waarheen hij wil en wanneer hij wil. De een naar een stad, de ander naar een dorp, de een de zending in, de ander naar een evangelisatiepost. De een naar een volstrekt gepolariseerde situatie. De ander naar een gemeente waar de lijnen vast liggen. Dat houdt echter wel in dat als het gaat om levenslot en levensleiding, wij dus de dingen niet in eigen hand hebben te nemen. Maar dat we achter de meester dienen aan te komen. Alles in zijn hand hebben te leggen. En alles in zijn hand hebben te laten. En u voelt wel, dat gaat niet zonder strijd. Dat betekent ook bij de voorduur sterven aan onszelf. Eigen wil verzaken. Eigen ik verloochenen. En komen achter hem aan. Ook daarin gaat de pottenbakker voort met zijn vormend, zijn scheppend werk. Ook bij de voorduur, wij ertussenuit, sterven aan onszelf, aan onze gedachten, aan onze wegen. Want hoe graag nemen u en ik het heft niet zelf in handen. Die levensgevaarlijke verzoeking dat we zelf onze weg uitstippelen. Zelf denken te kunnen bepalen wat goed voor ons is. En daarom stiekem weg onszelf aanbieden. En zelf aan het handelen slaan om er ergens te kunnen preken of een beroep te krijgen. Of voor de een of andere post in aanmerking te komen. Of weg te komen uit een bepaalde situatie en plaats waar het ons moeilijk is. Als we onszelf kennen, dan weten we ook vanmiddag, er zijn wat dat betreft ook voor ons dominees 1001 verzoekingen. Zelf aan de slag gaan. Zelf de lijnen gaan uitstippelen. Zelf het heft in handen nemen. Echter belijden wij met de schrift dat absolute beschikkingsrecht van God over ons leven. Hij de pottenbakker en wij het leen. Dan past ons slechts één ding. Volgen. 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 Altijd maar weer vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet voor de meester uitlopen, maar komen achter hem aan, erkennend en belijdend dat hij zich nooit vergist. Dat hij weet wat het beste is. Dat hij als de grote pottenbakker precies weet hoe hij het vaatwerk van ons leven moet vormen en waar hij zijn vaatwerk dienstbaar wil laten zijn. Broeders, alles... Alles rust in zijn hand. Heeft hij u geroepen tot zijn dienst, dan zal hij u ook een plaats wijzen. Dan weet hij ook precies en hoe we het beste gevormd kunnen worden. Hoe hebben we ook in deze het gebed van de catechismus na te bidden. Heere, uw wil geschieden. Dat is geef dat wij onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Hij de pottenbakker, wij het leen. En broeders, heeft God ons dan ergens geplaatst? Dan zal het ons vergaan als al Gods andere knechten. Dan wordt u gezet in de strijd. Dat hebben we wel liever niet. De rust, de gezelligheid... Het aangename is ons dierbaar en veel liever worden we op handen gedragen en door allen naar de ogen gezien, maar dat is wel de dood in de pot. Nee, rusten ons levenslot en onze levensleiding in Gods hand, dan kan de strijd niet uitblijven. We worden om zo gezegd, zo te spreken met Paulus, niet ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht. Nee, heeft God u geroepen tot een gemeenschap met zijn zoon, dan betekent dat persoonlijk, maar ook ambtelijk. Gemeenschap hebben aan zijn lijden, dat is ermee gegeven, dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Gemeenschap aan zijn opstanding. Gemeenschap aan zijn leven. Maar ook gemeenschap aan zijn lijden en gemeenschap aan zijn dood, dat behoort wezenlijk tot het leven met en uit Christus, voor iedere christen, maar toch zeker ook voor hen die door God tot een bijzondere taak en dienst zijn geroepen. Maar dan weer, ook in die strijd, ook in dat lijden, ook in die gemeenschap aan zijn lijden en dood, bent u dan toch niet aan uzelf of aan de willekeur van mensen of aan het woeden van de boze overgelaten. Nee, uiteindelijk staat de grote pottenbakker ook daar boven. Zeker zonde is zonde. Schuld is schuld. De vijandschap waar u op stuit blijft vijandschap. De achterklap, de miskenning, het verdraaien van uw woorden, het toedichten van valse motieven, het blijven allemaal stuk voor stuk werken van de Satan waarin u ook het woede van de boze moet zien. Maar dat u en ik daarmee geconfronteerd worden. En wat is dat van ontzettend groot belang dat we dat helder zien. Dat gaat toch weer niet buiten Gods wil en buiten Gods raad en leiding om. Nee, de Heere laat dat wel bewust toe in ons leven. Waarom? Ach, wie zal ook daar in al Gods oogmerken kunnen doorgronden. Maar ook ongetwijfeld hier om u en mij te verootmoedigen.
om ons wakker te schudden uit de valse rust waarin wij ons zo gemakkelijk koesteren. Om alle hoogmoed en zelfzucht en eigen gerechtigheid die altijd maar weer opnieuw uit ons binnenste naar boven komt, zo eigen aan onze natuur te kruisigen en ons in de binnenkamer te brengen. En weer bij vernieuwing te werpen op hem en op zijn Christus. Dat we te meer verlegen zouden zijn om zijn kracht, om zijn genade, om zijn leiding en om zijn geest. Ik vond ergens een prachtige uitspraak van Calvijn. Calvijn zegt in een commentaar op Psalm 44, want al is het waar dat wij met de duivel te maken hebben, als de mensen ons overlast aandoen, want hij spoort ze daartoe aan, toch is het nodig. Toch is het nodig tot God zelf op te klimmen. Opdat wij bedenken mogen dat wij door hem, dan vallen de mensen weg. Dan komt hij in het vizier. Opdat wij bedenken mogen dat wij door hem worden beproefd en onderzocht. Het zij dat hij ons kastijdt, of ons geduld oefent, of onze zondige vleeselijke hartstochten bedwingt, of ons opleidt tot zelfverloochening. Broeders, ook dat heeft alles te maken met levenslot en levensleiding. Vergeet het nooit. De Heere meet alles in zijn grote wijsheid af. Hij weet precies wat er nodig is om ons klein te houden. Om ons te houden in die gestalte, ook als dienaar van het woord, te houden in die gestalte van een arm zondaar, die zich voortdurend aangewezen weet op de genade van Christus en op de leiding van zijn geest. En dat hij voor u instaat en dat hij voor u uitgaat en dat hij het werk voor u volbrengt. Hij weet precies hoe hij die gruwelijke zelfgenoegzaamheid en ambtshoogmoed in ons ten onder moet brengen. Als de hemelse pottenbakker laat hij zijn ogen gaan over het vat. En hij weet precies wat hij aan steentjes en aan andere rommel en aan ander vuil uit het leven moet, uit het vat moet verwijderen. Waar hij door de druk van zijn vinger een ronding moet aanbrengen. En waar hij met een scherpe nagel een groef moet zetten in het vat. Eerlijk is eerlijk. Wij bekijken de dingen altijd maar weer van beneden. En o, wat kunnen ze ons dan afmatten? En wat kunnen ze ons dan soms aanleiding geven tot zelfbeklag en wrevel? En wat kunnen we daar onderling dan ook over spreken? Die en dat, die querulant in de gemeente, die altijd wel wat heeft aan te merken op ons functioneren en waar ook mijn voorganger al wat mee te stellen heeft gehad. En die heethoofdige broeder in de kerkenraad die elke keer weer zoveel stof doet opwaaien. En die lastige jeugd die het catechiseren misschien voor u tot een plaag maakt en noemt u maar op. En nou zeggen we weer, kwaad blijft kwaad. Zonde blijft zonde. Er is voor al die dingen geen enkele verontschuldiging te vinden en men zal zich er eenmaal voor hebben te verantwoorden tegenover de levende God. En broeders, dat toch juist u, juist mij, dat overkomt. Dat is niet toevallig. Dat is niet omdat uw collega het in die andere plaats beter heeft getroffen dan u. Nee, dat u dat overkomt. Dat mij dat overkomt. En welk een les is dat? Dat is ten diepste van God. Ook dat is levenslot en levensleiding. Want zo belijden we met zondag 10 van onze Heidelberger. Alle schepselen zijn al zo in zijn hand dat ze zich zonder zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Al zo in zijn hand. O, wat moest dat meer staan ingeschreven in ons hart. Alzo in zijn hand. De duivel ligt aan de ketting. Dat lastige gemeentelid. Die heethoofdige kerkenraad. die evangelische groep, die wettische groep, alle schepselen al zo in zijn hand, dat ze zich zonder zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. God heeft ons daar middenin gezet. De handen van de hemelse pottenbakker hebben u daar geplaatst. En door middel van al die mensen, met al hun zonden en gebreken en noemt u maar op en vijandschap en achterklap, door middel van al die mensen arbeidt toch de pottenbakker aan het vat van ons leven. Ik denk aan wat we in dat verband ook lezen in de Hebreeënbrief. Als de Hebreeën vanwege alle tegenstand en vijandschap die ze ondervinden dreigen te bezwijken, dan doet de Heilige Geest hen het vermaan toekomen. Gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren. En bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Met andere woorden, die tegenstand, die verdrukking, die miskenning die ze hadden te ondervinden. Oh zeker, dat was vijandschap. Dat was verkeerdheid. Daar werkte wis en zeker de duivel in. En het zondige vlees van gevallen mensen. En toch laat de Heilige Geest in de brief aan de Hebreeën het 12e hoofdstuk optekenen. Dit is tegelijk ook kastijding des Heer. Bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Met andere woorden, die tegenstand die ze ondervinden is van God uitgezien toch vaderlijke kastijding. Waarin God niet hun ondergang, maar hun behoud, hun redding, hun zaligheid op het oog heeft. En bezien we de dingen in dat licht. Dat alles mij toekomt uit de hand van hem die alle kwaad van mij weren. Of ten mijne beste keren wil. Oh, dan komen de dingen zo anders te liggen in ons leven. Dan ga ik het toch door zijn onderwijs leren. Om niet in de roede te bijten, maar die te kussen. En dan zal ik het toch gaan verstaan. Die lastige tante, die als een luis was in mijn domineespels. En die netelige kwestie, die voor zoveel spanning en zorg in de pastorie en in mijn leven heeft zorg gedragen. En die broeder waarover ik heimelijk blij was als die eens een keer niet op een gemeenteavond was. Ze waren toch instrumenten in de hand van de hemelse pottenbakker. Om het vat van mijn leven te vormen. Want wat moet er ook bij u en bij mij niet worden weggebroken? En wat moet er bij aan en bij voortgang niet een vuil worden verwijderd? En hoe moet er niet voortdurend aan het leem van mijn leven worden gearbeid? Wil ik werkelijk een vat zijn ter ere? Levenslot en levensleiding. God gaat met u persoonlijk een weg. God gaat ook ambtelijk met u een weg. En zeker dat is een weg die wij niet kennen en weten. Een weg waarvan wij menigmaal moeten zeggen, Gods wegen hoger dan onze wegen en zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Maar toch, wanneer mijn leven met Christus geborgen is in God, dan houdt hij toch het vat van mijn leven in zijn hand. Hij weet hoe geloof, hoop en liefde in stand moeten worden gehouden. Ook hoe hij deze drie gezellinnen op de pelgrimsreis meer en meer moet verdiepen in ons leven. Hij weet ook wat er nodig is. Willen we onze plaats in zijn bestek kunnen volvoeren, onze taak kunnen volbrengen. En van daaruit arbeidt hij aan ons voort, waarbij de ene beproeving soms moet dienen om straks een nog zwaardere beproeving te kunnen doorstaan. God oefent de zijnen. Hij scherpt ze op. Hij doet ze opwassen in genade, in kennis en wijsheid. Hij rust ze toe met de gaven die ze nodig hebben om hun roeping te kunnen volvoeren. Denk aan Jozef. Hoe heeft God hem niet beproefd en gelouterd, voordat hij als onderkoning geschikt was en tot rijke zegen gesteld kon worden. Denk aan Mozes. 40 jaar geoefend aan het Egyptische hof. Daarna nog 40 jaar in de woestijn. En toen God hem op 80-jarige leeftijd riep om Israël uit te leiden uit Egypte. Ja, toen mocht hij aan het hoofd gaan van Gods legerscharen. Maar ach, wie zal ooit Gods wijs beleid kunnen doorgronden? Het is majesteit. Al wat hij doet. En daarom wat de Heere Jezus eenmaal tot Petrus sprak, dat zegt hij vandaag ook tegen ons. Volg gij mij. Petrus zag op Johannes. Zelf was hem een kruisweg voor ogen gesteld. Een weg van lijden. Een weg hoe hij in een bitter lijden en in een bitter sterven voor zijn meester het leven zou moeten geven. Petrus die vroeg het ziende op Johannes, maar wat zal deze? Daar ging Christus niet op in. Nee, voor Petrus bleef slechts dat ene vermaan. Volg gij mij. En dat geldt ook ons. Volgen. Altijd maar weer opnieuw volgen. Biddend volgen. Maar gij, ga in uw binnenkamer. Want daar alleen wordt de kracht ontvangen en de genade ontvangen om te volgen. Daar alleen. Waar we eenzaam mogen zijn, maar met God gemeenzaam. Alleen onder Gods heilige ogen. Waarbij al het onze verschrompelt en moet worden weggeworpen en als zonde moet worden ingeleverd voor God. Maar waar anderzijds in Christus ook mag worden ingeblikt, in zijn vriendelijk aangezicht, in gunst tot ons gewend, in die binnenkamer, in die heilige afzondering, mag het geleerd worden, mag de kracht ontvangen worden, de genade worden verkregen, om het dan toch te zeggen, ja Heere, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Volgen. Biddend volgen. Strijdend volgen. Struikelend en vallend volgen. Maar dan toch volgen naar zijn eigen woord. En mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Want hij alleen kent het pad. En hij alleen kent de weide. Broeders, zo alleen zijn we geschikt tot zijn dienst. En zo alleen kunnen we met vrede en vreugde dienen in zijn wijngaard. Zo alleen kunnen we van nut zijn voor onze Heere en Koning die het zo waard is om gediend, geëerd, geloofd en gezocht te worden. En zo gaat ook Gods werk dwars door de dienst van zondige mensen heen voort. En zo werkt hij verder. Aan zijn grote doel, de toevergadering van zijn gemeente. O nee, hij heeft ten diepste ons niet nodig. Het welbehagen des Heren gaat door de hand van Christus gelukkig voort. Maar in dat welbehagen van hem zijn dan toch zondige mensen mee ingeschakeld, mee opgenomen. En dwars door hen heen wil Christus de toevergadering van zijn gemeente door zijn woord en geest realiseren. En daarin ook de doorbraak van zijn eeuwig koninkrijk. Zo werkt God voort aan zijn doel, aan de realisering van zijn raad en van zijn welbehagen. En dat is het laatste, zo worden we ook zelf toebereid voor de eeuwige dienst hierboven. Asaf beleidt het. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat leem, dat onooglijke, dat onnutte leem, opgenomen en op zijn draaischijf gelegd. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult mij leiden door uw raad, die vormende hand, die vormende vingers van de grote pottenbakker hierboven. En daarna, na al die strijd, na al die hoogten en diepten, na al die vreugde en na al dat verdriet, na al dat jubelen en na al dat zuchten, en daarna, O, u hoort de vreugde er als het ware in doortintelen als deze zanger uit de tempel het dan in diepe verwondering mag belijden. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dan legt de hemelse pottenbakker de laatste hand aan het vat. Neemt de laatste verkeerde resten weg. Het laatste vuil. De laatste oneffenheden. En neemt het vat van uw leven dan op zijn hand om het onberispelijk voor te stellen aan zijn vader. Wat een onbegrijpelijk en een onbevattelijk wonder. Kan ook een dominee zalig worden? Ja, maar dan alleen op kosten van zijn meester. Alleen gewassen en gereinigd in het bloed van het lam. Alleen omdat het vat van zijn leven tot zonde is gemaakt en is weggeworpen in de buitenste duisternis toen hij op Golgotha de helse smarten moest doorlijden. Denk het u in de hemelse pottenbakker. Wierp het vat van het leven van zijn zoon in de buitenste duisternis. Deed hem ondergaan in de baren en de golven van zijn toorn, omdat hij tot zonde gemaakt was en beladen was met de schuld van ons mensen. Hij zijn vat weggeworpen, opdat zondige mensen, zondige dominees, gewassen, gereinigd in het bloed van Christus, en dankzij dat plaatsvervangende werk van hem gesteld zouden mogen worden tot een vat ter ere van zijn naam. Levenslot en levensleiding. Nee, de Heere doet nooit een half werk. Wat hij begon, maakt hij af. En als de pottenbakker de laatste hand heeft gelegd aan zijn werk, ja, dan zullen ook de vaten het verstaan en in diepe verwondering moeten beamen, Heere. Wat bent u wijs? En wat bent u getrouw? En wat hebt u in volmaakte wijsheid gearbeid aan mijn leven? Alles, tot in het kleinste toe, op het allernauwkeurigst, afgemeten en afgewogen. Dan zult u het belijden en verstaan. Ik weet, o Heere, dat gij mij uit getrouwheid, uit vaderliefde, uit eeuwige ontferming verdrukt hebt. En dan blijft er slechts één loflied over. Het loflied waar ook de apostel in eindigt, o diepte des rijkdoms. Bij de der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, hoe onaspeurlijk zijn wegen. Want uit hem, en door hem, en tot hem zijn alle dingen. En daarom hem, zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 139 willen wij samen zingen. Allereerst vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, die vormende handen van de hemelse pottenbakker. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. En dan ook vers 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Psalm 119, vers 37 en 36. dan willen we ook samen danken en tegelijk de Heere ook vragen om zijn zegen over de maaltijd. Ja, Heere, dat moeten wij van onszelf belijden. Leem te zijn. In onszelf onnut. Onbekwaam. Verwerpelijk in uw oog. Van nul en geenerlei waarde voor uw koninkrijk. Maar wat een wonder, Heere. Wanneer u dat leem van ons leven neemt in uw handen. En wanneer u dat leem van ons leven wilt leggen op uw draaischijf. Om het onder uw scheppende en vormende handen te herscheppen tot een vat dat mag dienen in uw koninklijk paleis. O God, wij bidden u. Geef dat die genade mag stralen en mag schitteren in ons leven. En dat de verwondering over dat onbevattelijke en onbegrijpelijke ook mij, de grootste der zondaren, barmhartigheid geschiet, ons mag doen eindigen in u de levende God, wien toekomt alle lof, alle eer en alle aanbidding. Maar dat de verwondering daarover ons ook mag leren om uw wil als heilig te achten. Heere, u weet hoe ons leven te vormen. U weet wat er in het leven van een ieder van ons persoonlijk nodig is. Wat telkens weer opnieuw uit ons leven moet worden verwijderd, moet worden weggebroken, moet worden weggenomen. En nu bidden wij van u, o God, neem ons leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En geef dat ook het onderwijs dat wij deze dagen hier mogen ontvangen daarmede dienstbaar aan mag zijn. En wilt u ons schenken, o God, en verlenen uw genade en uw heilige geest. Want wij zijn in onszelf zulk stug materiaal, zo wederstrevig, zo uit de aarde aards. Maar wij bidden u, wilt u arbeiden, wilt u werken, wilt u voortgaan met uw werk in ons binnenste. En dat het onze dagelijkse bede mag zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dat we zo ook onszelf leren verloochenen. En achter u leren aankomen. En door u mogen worden toebereid om onze dienst hier op aarde te vervullen. Maar ook mogen worden toebereid om u eenmaal eeuwig te dienen in uw eeuwig koninkrijk. Heere, heb dank voor al datgene wat u ons in deze dagen schenkt aan lering en aan onderwijs. Maar u geeft ook eten en drinken en alles wat tot ons dagelijkse levensonderhoud nodig is. Ook dat komt alles voort uit uw milde hand. En als dat opnieuw straks voor ons gereed zal staan, dan bidden wij u, wilt u ook daar uw zegen overgeven en zo ook onze lichamen sterken door het goede van uw schepping. En wil ook bij de maaltijd, door middel van uw woord, ons het brood des levens doen eten met de mond van het geloof. Gedenk ons zo. Neem het verkeerde, het zondige, ook van dit uur, genadig weg en wil ons aanzien in de Zoon van uw liefde en ons horen om zijnentwil. Amen.
Ik denk dat ik namens de andere mannen en broeders mag zeggen, eet smakelijk.